Goedemorgen, luisteraars. Opnieuw willen we Gods woord overdenken. We willen dat vanmorgen doen uit de tweede psalm. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst luisteren naar gemeentezang. Dit keer uit Papendrecht. Gezongen zal worden uit de 132e psalm en daarvan het 7e en het 12e vers. Psalm 132, vers 7 en vers 12. We lezen vanmorgen de tweede psalm, psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat laatste vers is het uitgangspunt van onze meditatie vanmorgen. Het laatste vers van Psalm 2. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Deze psalm zet in met een vraag: waarom? Een vraag die ons vertrouwd in de oren moet klinken. Een vraag die zo oud is als de mensheid zelf. Vanaf het moment dat we de band met onze schepper hebben doorgesneden, is het onze tweede natuur geworden de Heere tot verantwoording te roepen. Waarom doet hij het zus en waarom niet zo? Waarom laat hij dat toe? Waarom grijpt hij niet in? Door onze afval van God zijn wij tegensprekers geworden. Wij doen alles goed en de Heere doet alles verkeerd. En er is waarschijnlijk nooit een tijd geweest waarin deze vraag vaker werd gesteld dan in onze tijd. Want in de kleine kring van ons bestaan was er altijd wel een waarom. Waarom moest die man zijn vrouw verliezen en die vrouw haar man? En waarom moesten die ouders dat kind afstaan? Enzovoort. Maar van de grote wereld wisten we vroeger niet zoveel. Wat zich daar afspeelde lag voor een groot deel buiten ons gezichtsveld. Vandaag is dat anders. Alle ellende en leed van deze wereld stroomt dagelijks onze huiskamers binnen. En dan is het geen wonder dat mensen zich afvragen waarom al die oorlogen en die revoluties en die aardbevingen en die overstromingen. En vooral mensen die anders nooit aan God denken of over God spreken, stellen dan ineens de Heere aansprakelijk. Als er nu een God is en als die God een God van liefde is, waarom dan? Het waarom van deze psalm is een heel ander waarom. Er wordt niet gevraagd waarom God dit of dat doet. Er wordt gevraagd waarom mensen zoiets doen. Waarom woeden de heidenen? Er klinkt verwondering, ontzetting door in deze vraag. Hoe is dat ter wereld mogelijk dat mensen zich durven verzetten tegen God, dat nietige schepselen de wapens durven opnemen tegen de Almachtige? Dat is het probleem van deze dichter. De heidenen woeden. Doet ons denken aan het bruisen van een onstuimige zee. Je ziet de golven aanrollen tegen de kust. Ze stellen zich op. Dan is het alsof een leger zich gereed maakt voor de strijd. Je ziet ze opmarcheren, de vijand tegemoet. Zo gaan mensen in het offensief tegen de Heere. Nietige stervelingen tegen de hoge en eeuwige God. Dat is toch zeker een vergissing? Ze weten toch zeker niet wat ze doen? Ja, dat weten ze juist heel goed. Het is grondig doordacht ze beraadslagen. Ze hebben de zaak van alle kanten bekeken. Er is topoverleg geweest. Misschien zijn deze volken onderling wel heel verschillend, maar over één punt zijn ze het grondig eens. Er moet afgerekend worden met de gemeenschappelijke vijand. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Tegen wie is al die activiteit gericht? Tegen de Heere en zijn gezalfde, tegen de God van de koning en tegen de koning zelf. Die heidenen, die volken, weten dat ze zich aan de Heere en zijn gezalfde zouden moeten onderwerpen. Die God en die koning claimen hun rechten op alle volken en alle vorsten en dat nemen ze niet. Ze zien dat gezag van die koning als een knellende band, waardoor ze beperkt worden in hun vrijheid. Ze willen niet gebonden zijn, ze willen zelf de dienst uitmaken. En dat is de actie die ze voeren, de zaak waarmee ze dag en nacht bezig zijn. Want ze bedenken ijdelheid, ze zinnen erop, ze worden er geheel door in beslag genomen. Wat een verschil. In Psalm 1 hebben we een man ontmoet die dag en nacht Gods wet overdacht. En in Psalm 2 zijn mensen bezig te bedenken, en hier wordt hetzelfde woord gebruikt, hoe ze van God af kunnen komen. Wie zijn dat, die brute mensen? Of moeten we vragen wie zijn het niet. Ja, het zijn heidenen, mensen die God niet kennen, die buiten het verbond leven. Zo kunnen we onszelf geruststellen. Ook vandaag horen we die stemmen opklinken in de politiek en in de kunst en in de media. Laat ons hun banden verscheuren. Wij hebben niets met God en zijn woord te maken. En we vragen ons af, net als deze dichter, waarom woeden de heidenen? En hoe kan God het allemaal toelaten? Maar dan blijven wij buitenschot. Het zijn immers de heidenen en de volken. Maar nu zie ik in gedachten de gemeente van Jeruzalem bijeen, vlak nadat Petrus en Johannes uit de gevangenis zijn verlost. Ze houden een gebedsdienst, een bidstond. En ze zeggen tegen de Heere: nu gaat dat in vervulling. De koningen en de vorsten zijn vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, want in waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Dus heidenen en Joden, wereld en kerk, één in hun verzet tegen Jezus. Daar liggen we allemaal op dezelfde grote hoop. Bij hen die van God af willen, die niets met hem te maken willen hebben. Bij hen die van Jezus af willen, die hem niet nodig hebben. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Zo diep gevallen en zo diep verdorven zijn wij nu. Mensen die soms openlijk, maar in ieder geval met hun daden zeggen: ik wil baas blijven in mijn eigen huis. En zo laat de dichter ons rondkijken over de aarde, de mensen en de volken laten zien die zich verzetten tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar dan richt hij de blik omhoog. Dan laat hij ons kijken in de hemel. Wat een verschil. Op aarde één grote beweging, één grote actie tegen God. En in de hemel volmaakte rust, die in de hemel woont. Wat doet de Almachtige God, die zijn troon gevestigd heeft in de hemel, met die mensenwereld die hem naar de kroon steekt? In de oergeschiedenis, toen de mensen overmoedig geworden waren en een toren wilden bouwen waarvan de spits in de hemel moest reiken, toen zei de Heere: laat ons nedervaren en hun spraak verwarren. Goddelijke ironie. Mensen wilden bij God komen, maar God neemt de moeite naar die mensen toe te gaan. Ik zal nederdalen, want die mensen denken dat ze zo groot zijn, maar ze zijn zo klein dat ik er niet bij kan. Hier vinden we weer zoiets. Die in de hemel woont zal lachen. Op veilige afstand van al die agressiviteit kijkt hij naar deze wereld en zegt: met al die drukte kunt u niet eens bij mij komen. De Heere lacht. Het is ook belachelijk dat nietige mensen die in alles van hem afhankelijk zijn hun best doen om van hem af te komen. Even belachelijk als wanneer wij zouden proberen eigenhandig de hemellichten uit te doven. En wanneer ook vandaag in de politiek openlijk wordt uitgesproken dat met God niet gerekend hoeft te worden, en wanneer in de media de naam van God wordt gelasterd, dan zal zijn troon daar niet van omvallen, die in de hemel woont, lacht. En dan begint hij te spreken. Dat betekent dat hij die opstandige mensen en volkerenwereld nog niet aan haar lot overlaat. Hij spreekt in zijn toorn. Hij spreekt om die rebellen aan het schrikken te krijgen, maar hij spreekt in ieder geval nog. Hij had ook alleen maar kunnen lachen. Zich op geen enkele wijze meer met deze wereld bemoeien, maar hij neemt nog de moeite te spreken. En is dat geen wonder? Want wij hebben hem het zwijgen opgelegd. En toch laat de Heere zijn woord uitgaan. Hij wil met ons in gesprek komen. En wat zegt hij dan? Ik zal die mensen, die koningen en die vorsten door het vuur van mijn toorn verteren. Nee, hij zegt: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Hij stelt zijn gezalfde koning aan ons voor. De koning die op aarde is gekomen in de diepste armoede, aan wie niets koninklijks te zien was, nog in de kribbe van Bethlehem, nog aan het kruis van Golgotha. En de vraag wordt gesteld, is dat mijn koning? Maar deze koning heeft alle vijanden overwonnen en alle machten verslagen. En hij moet als koning heersen tot hij alle vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. De vorsten en de volken komen te laat met hun verzet tegen deze koning. Ze vechten voor een verloren zaak. Niemand zal die troon omstoten. Niemand zal hem de kroon afnemen. En nu komt die koning zelf aan het woord. Nu gaat hij zichzelf voorstellen. Ik zal van het besluit verhalen. Weer zo'n fijne tegenstelling. Want op aarde is immers ook een besluit gevallen. Vorsten en volken hebben besloten zich van deze koning te ontdoen. Maar in de hemel is ook een besluit genomen. De Heere heeft gezegd, gij zijt mijn zoon. De gewone formule waarmee de koning zijn zoon, de troonopvolger, aan het volk voorstelde. Maar hier horen we meer. De Vader stelt de Zoon van zijn eeuwige liefde aan ons voor, God uit God en licht uit licht. Wij horen hetzelfde als wat eeuwen later zal worden gezegd, deze is mijn Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En de Vader belooft aan deze Zoon alle koninkrijken tot aan de einden der aarde, die zal hij krijgen als loon op zijn werk alle heidenen, door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. Zo'n groot koning is hij. Een koning die nooit zonder onderdanen zal zijn. Een goede koning, want hij overwint zijn vijanden. Niet om hen te verpletteren, maar om hen te behouden. Hebt u al dienst genomen onder zijn banier? Bent u al ingelijfd bij zijn leger? Leeft het al in uw hart? Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van deze koning zingen. De rebellerende vorsten en volken krijgen nog een laatste waarschuwing, een laatste uitnodiging. Kust de zoon, eert de van God gegeven koning, brengt hem hulde, onderwerpt u aan zijn gezag. Onbegrijpelijk is dat. Vorsten en volken hebben zich verzet, de wapens tegen hem opgenomen. En nu wordt hen in naam van de koning zelf vriendelijk aangeraden. Kust de zoon. Ik zal niet met jullie handelen naar dat je verdiend hebt. Maar ik wil vrede, ik wil verzoening. De kus is immers een teken van verzoening. De Heere nodigt vijanden uit om de goede tieren koning te kussen. U mag komen, zo opstandig en goddeloos als u bent. Vraag maar, Heere, wilt u die opstandigheid en die goddeloosheid in mijn leven breken? Maar o wee, als we die uitgestoken hand afwijzen, als we ons bij zo'n vredesaanbod als opstandelingen blijven gedragen, dan zal die koning het er niet bij laten zitten. Het lam dat verzoening heeft bewerkt, kan ook toornen. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Op de weg, dat kan een goddeloze weg zijn. Dat kan een godsdienstige weg zijn. Maar als het niet de weg van de Heere is, maar onze eigen weg, dan zullen we op die weg vergaan. Laat het er niet op aankomen, want er is geen groter toorn dan die van versmade liefde. En straks zal de koning zeggen, ik heb nu lang genoeg gewacht. Ik heb nu vaak genoeg mijn vrede en vriendschap aangeboden. Er is maar één weg waarop wij niet kunnen vergaan. Dat is de weg achter hem, die gezegd heeft, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Daarmee eindigt de dichter. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. In het begin van dit lied waren mensen aan het woord die zich met geweld wilden losmaken van deze koning. En aan het eind horen we iemand zeggen, er zijn geen gelukkiger mensen dan de onderdanen van deze koning. Wel gelukzalig, het hoogtepunt van geluk, allen die op hem betrouwen. Jullie wilt van die knellende banden af? maar het zijn geen knellende banden, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Zeg dat maar tegen anderen, ook tegen anderen die er geen zin in hebben. Zeg maar dat de dienst van God helemaal geen somber bestaan is. Zeg het maar tegen uw kinderen en kleinkinderen, tegen uw buren, tegen uw collega's die vinden dat u maar een saai leven hebt. Zeg maar dat u niet graag met hen zou willen ruilen. En je bent nog veilig en je bent nog geborgen ook. Want letterlijk zegt deze dichter wel gelukzalig allen die bij hem schuilen, schuilen. Dat doe je bij noodweer, voordat de bui losbreekt. Je probeert ergens een binnen te komen en die veilige schuilplaats is er alleen bij hem. Als de vloedgolf van zijn toorn komt aanrollen, als het noodweer losbreekt, dan is er maar één plaats waar je niet omkomt. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Bent u in hem geborgen? Dan bent u veilig. Laat dan de heidenen maar woeden en de volken ijdelheid bedenken. Wat een dwaasheid toch deze goede koning niet te willen dienen. Dat wordt eeuwig vergaan, eeuwig omkomen. Maar die schuilen mogen achter zijn bloed en zijn gerechtigheid. Die zijn veilig. Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Wat mensen dat er moorden en branden en verslaan. Zij die op God vertrouwen en zullen niet vergaan. Wij luisteren nu opnieuw naar Samenzang uit Papendrecht. Nu zal worden gezongen uit de 89ste psalm, eerst het derde vers en daarna het tweede, psalm 89, vers 3 en daarna vers 2.